Goedemorgen, broeders en zusters. Staan op de belofte van mijn Heer en God. Dat is geweldig dat je dat mag doen. En we weten inderdaad, zoals onze broeder dat ook al in de voordienst gezegd heeft, dat als God iets zegt, dan doet hij het ook. Dus dat maakt het ook een stuk makkelijker om op zijn beloften te staan. Zeker weten dat hij het doet. En zo weten we ook dat hij zich eenmaal voorgenomen heeft, ooit voorgenomen heeft, om het lichaam van Christus te maken, mensen te laten delen, onlosmakelijk verbonden aan Christus. En ja, dat mogen wij dan in deze tijd deel van uitmaken. Dat is iets wat toch wel een geweldige rijkdom is. Ik wil vanmorgen met u naar het Oude Testament. Ik begreep dat het vorige week ook al iets gezegd is vanuit het Oude Testament. Nou, vanmorgen dan ook 2 Koningen hoofdstuk 6 wil ik met u lezen. En dan zijn we aanbeland in de periode dat de profeet Elisa optrad. Elisa als opvolger van Elia. En zowel Elia als Elisa doen diverse wonderen en tekenen gedurende hun bediening. Zo nu en dan lees je daar iets van. En het zijn allemaal wonderen en tekenen. Die verwijzen uiteindelijk natuurlijk naar de Heer Jezus Christus, die zelf ook allerlei wonderen gedaan heeft. En dat geldt eigenlijk ook voor het gedeelte dat we gaan lezen, al zou je dat misschien in eerste instantie niet zo zeggen. Maar toch, 2 Koningen 6 en daarvan vers 1 tot en met vers 7. En daar staat: de leerlingprofeten zeiden tegen Elisa: zie toch, de plaats waar wij voor uw ogen wonen, is voor ons te krap. Laten wij toch naar de Jordaan gaan en ieder daar vandaan een boomstam nemen en er een verblijfplaats voor ons maken om er te wonen. En hij zei: ga. En een van hen zei: gaat u toch alstublieft mee met uw dienaren. En hij zei: ik ga zelf mee. Zo ging hij met hen mee. Toen zij nu bij de Jordaan gekomen waren, hakten zij bomen om. En het gebeurde, toen een van hen een boomstam aan het vellen was, dat het ijzer in het water viel. Hij schreeuwde het uit: ach, mijn Heer, het was geleend. De man God zei: waar is het gevallen? En toen hij hem de plaats aangewezen had, sneed hij een stuk hout af, wierp het er naartoe en deed het ijzer bovendrijven. En hij zei: haal het naar u toe. En toen strekte hij zijn hand uit en pakte het. Tot zover. Ja, dit is wel een mooie geschiedenis, denk ik zo. Ook wel zo'n geschiedenis waarvan je eigenlijk zegt van: ja, maar dat kan helemaal niet. En dat maakt het ook meteen een wonder, hè? Want er is iets bovennatuurlijks wat hier gebeurt. En wat door Elisa verricht wordt. En ja, dat vind ik ook wel mooi. Er zijn diverse wonderen die je zo in de Bijbel leest. En waar je ook wel een beetje een beeld bij kan maken. En dit is ook wel zoiets. Je ziet het als het ware wel voor je gebeuren. Hè? Elisa, ik zei al, Elisa is de opvolger van Elia. Twee profeten, twee bekende en beroemde profeten kun je wel zeggen in de geschiedenis van Israël. En zeker als je denkt aan Elia, dan ontdek je, als je het Oude Testament helemaal uitleest, dat helemaal aan het einde, zo'n beetje het laatste vers, de laatste versen van het boekje Maleachi, daarin komt Elia voor, die nogmaals zal optreden voordat de grote en geduchte dag van de Heere zal komen. Dus Elia heeft wat dat betreft ook nog een hele toekomstige taak. Hij is ook op een bijzondere manier, is hij van de aardbodem verdwenen. Dat ging in een vurige wagen met paarden en dergelijke. En zo werd hij weggevoerd. En Elisa die stond erbij. En die kreeg de profetenmantel van Elia. En daarmee kreeg hij eigenlijk ook de bediening van Elia. En dat maakt dat Elia en Elisa als het ware samen een soort doorgaande lijn vormen in de geschiedenis en ook in deze profetische bediening die zij hadden. Dus Elisa volgt Elia op. En je zou toch een beetje anders kunnen zeggen dat Elisa de erfenis kreeg van Elia. Dat wat Elia achterliet, hè, dat werd door Elisa opgenomen. En nou ja, goed, vervolgens dan mag hij als profeet optreden. Die overgang, hè, die zie je natuurlijk altijd bij een vader en een zoon. Dat als de vader sterft, dan laat hij de erfenis achter en de zoon neemt die op. En ja, dat is iets dat zie je helemaal natuurlijk terug bij ja, hoe het met de Heer Jezus gegaan is. Hè, er wordt gezegd, in ieder geval in de brief van Paulus aan Timotheus, de eerste brief, dan wordt er gezegd als hij het heeft over het geheimenis van de godsvrucht, dan begint dat met de woorden God geopenbaard in het vlees. En dat is dus wat er eigenlijk aan de hand is toen de Heer Jezus Christus als mens op aarde kwam. God geopenbaard in het vlees. En toen leefde hij en hij leefde in een lichaam. De Hebreeënbrief schrijft dat zo mooi. Dat met zwakheid behept was. En dat lichaam, ja, dat werd ouder. Dat lichaam, dat was ook het lichaam waarin de Heer Jezus uiteindelijk het offer bracht aan het kruis op Golgotha. En toen stond hij op, 3 dagen later, 3 dagen na zijn dood. En als opgestane, dat zegt ook de Hebreeënbrief, is de Heer Jezus Christus de erfgenaam van alle dingen. En dat houdt in, ja, dat alles wat er is, hè, dat dat tot het erfdeel van Christus behoort. En dat maakt het ook wel weer mooi dat je dan ondertussen mag weten dat je als gelovige nu in dat ene lichaam onlosmakelijk aan Christus verbonden bent en dat je ook gesteld bent tot die erfenis, tot dat erfdeel. Dus dat is iets heel groots. Maar eventjes, de Heer Jezus was de erfgenaam van alle dingen. Daar gaat het natuurlijk om de opgestane Heer. Want de gestorven Heer, ja, die was niet de erfgenaam van alle dingen zomaar. Maar de opgestane wel. God, staat er, heeft hem gesteld tot erfgenaam van alle dingen. En weet je wat nou zo apart is en eigenlijk ook wel weer heel logisch? Maar als je een erfgenaam bent, dat betekent dat dat je op een zeker moment de hand op de erfenis mag leggen die voor jou achtergelaten wordt. En dat moment, dat is als de erflater, zoals je dat noemt, gestorven is. Nou is de Heer Jezus de erfgenaam van alle dingen. En dan kun je dus afvragen van ja, maar wie was dan de erflater? En dat, ja, als je daar zo over nadenkt, dan denk ik, dan kom je eigenlijk bij niemand anders terecht dan bij de Heer Jezus, die stierf aan het kruishout op Golgotha en daar het erfdeel achterliet. Waarvan hij zelf de erfgenaam werd in zijn opstanding. Dat zijn van die dingen die bedenk je natuurlijk niet, maar God wel. En op die manier kon zijn plan ook op een wonderbaarlijke manier voortgang hebben. Dus de Heer Jezus was de erflater. Hij stierf op het kruis van Golgotha. En vervolgens wordt de opgestane Heer Jezus Christus wordt gesteld tot de erfgenaam van alle dingen. En dat idee, dat zie je wel op verschillende plekken terug. Er wordt bijvoorbeeld in Psalm 8, vers 5 gezegd, dat is die psalm van O Heer, onze Heer, hoe wonderlijk is uw naam, weet je wel, die psalm. Die zingen we ook, een van de opwekkingsliederen. Maar dan wordt er op een gegeven moment ook gezegd in die psalm, wat is de sterveling dat u hem gedenkt? En wat is de zoon van de mens, de mensenzoon, dat u naar hem omziet? En heb je in één vers, heb je eigenlijk die ene doorgaande lijn te pakken. Wat is de sterveling? De zwakke mens staat er eigenlijk, de sterveling. Dat was de Heer Jezus Christus, die stierf. En in zijn opstanding is hij de zoon van de mens, oftewel de erfgenaam van de mens. En dan kun je denken aan de mens Adam, maar je kunt ook denken aan de laatste Adam en dan zit je weer bij die sterveling. Wonderlijk hoe dat allemaal door elkaar loopt. En iets dergelijks zie je ook bij Elia en Elisa. Elia, de naam Elia, eigenlijk als je het op zijn Hebreeuws zegt, dan zeg je Eliahu. En dat betekent God is, of mijn God is, Yahweh. En Elisa, dat betekent mijn God is redding, is verlossing. Dus in die beide namen, dat begint allebei met Eli, en dat betekent mijn God. El en I, Eli, mijn God. En in de ene naam is het Yahweh, Eliahu, en in de andere naam is het redding, Elisa. En weet je wat nou zo apart is? Dat als je van beide namen Eli afhaalt, dan hou je Yahweh over en je houdt redding over. En die twee samen, we zijn een beetje aan het knippen en aan het plakken, die twee samen, die vormen de Hebreeuwse naam Jehoshua, oftewel Jezus. En Jezus betekent immers Yahweh of de Heere is redding. En dat is nou precies waar het in die geschiedenis van Elia en Elisa om gaat. En daarin zie je al, ik zeg dan altijd maar met een beetje goede wil, zie je daarin de naam van de Heer Jezus Christus terug. Een getuigenis van Christus. En dat is ook wat er aan de hand is in die geschiedenis daar aan de oever van de Jordaan, waar we van gelezen hebben in 2 Koningen 6... het gaat daar om de leerlingprofeten. Die uitdrukking komt wel vaker voor. Die leerlingprofeten was een groep van profeten. Dat woord leerling, dat is maar even de vraag of je dat inderdaad zo moet opvatten. Want er staat eigenlijk profetenzonen. De profetenzonen die kwamen op een gegeven moment bij Elisa. En dan zeggen ze van de plek waar wij wonen, die is voor ons te klein. Dat kan gebeuren. Zeker als die profetenzonen een beetje uitbreiden. Want je moet je dat voorstellen, die woonden daar ook met hun families en dergelijke. En dat werd allemaal te krap. En dan hadden ze het voorstel, laten we nou naar de Jordaan gaan en ieder daar vandaan een boomstam nemen en er een verblijfplaats voor ons maken om er te wonen. En Elisa, mijn God is redding, die zegt, ga. Zo van mijn zegen heb je, doe maar. En dan vragen ze van, gaat u nou alstublieft mee met uw dienaren? Dat wil Elisa ook wel. Hij zegt, ik ga zelf mee. Dus Elisa is erbij. Dat gaf voor die profetenzonen waarschijnlijk wel enige rust. Hij ging mee. En dan gaat het verder. Dan beginnen ze bij de Jordaan, als ze daar aangekomen zijn, beginnen ze bomen om te hakken. Ik weet niet of je wel eens een boom omgehakt hebt. Heb je wel eens gedaan? Het is op zich heel leuk. Het is jammer voor de boom, maar het is op zich wel heel leuk om te doen. Om een boom om te hakken. Ik weet nog wel in militaire dienst, toen hadden we een keer een oefening in Duitsland ergens. Tegenwoordig niet meer, maar destijds was het richting Oost-Duitsland. En daar hadden we oefening en toen zaten we s'nachts ook bij elkaar. En toen dachten we van, weet je, wat zullen we gaan doen? Laten we eens een boom om gaan hakken. En toen zijn we gewoon een boom om gaan hakken daar in een bos, weet je wel. Je had daar oefening, je dacht ook verder nergens over na. En dan op een gegeven moment dan valt dat ding om en zo. En dan hoor je gekraak en gedoe en prachtig joh. Maar goed, volkomen onnodig natuurlijk. Maar dat was hier in ieder geval niet zo. Hier was het wel echt nodig. Dus ze staan daar te hakken en te doen. En dan op een zeker moment, dan staat het gebeurde dat een van hen een boomstam aan het vellen was, dat het ijzer in het water viel. En hij schreeuwde het uit, ach mijn heer, het was geleend. Dat is een ervaring die heb ik ook wel eens gehad, wat hier gebeurt. Maar niet met een bijl, maar dan met een moker. Weet je wel, ik was aan het slaan. Ik had geen rubberklopper, ik had een moker met zo'n rubber stuk erop. En daar kon ik mee tegelen. Hè? En op een gegeven moment vloog de kop eraf. Nou, dat is wel een rottige ervaring, moet ik zeggen. Want ik dacht van op een gegeven moment van, waar komt dat ding terecht? Hè? Dus je houdt je hart vast. Nou, en op een gegeven moment hoorde ik een doffe klop. Dus ik wist van, nou ja, die ligt ergens achter me. Maar je zal maar iemand raken of zo. Of het ding zal maar door een raam gaan of weet ik veel wat. Hè? Goed gereedschap is het halve werk. Maar dat had ik toen blijkbaar niet. Ik hoorde van een aannemer een keer een verhaal. Die kende ook weer een ander aannemersbedrijf, twee broers. En die ene broer die zei van, weet je wat het is? Goed gereedschap is het halve werk. En de andere helft doet mijn broer. Ja. Nou, hoe ze dat hier allemaal verdeeld hadden, weet ik niet. Maar goed, het ging daar op een zeker moment, ging het daar flink fout. En stel dat die man, stel nou even, hè, even een heel gek voorbeeld. Maar stel nou dat die man, dat die bijl van zijn steel afvloog en dat hij iemand geraakt had en dat die persoon gestorven was. Hè, dan blijkt in de Bijbel, dan heb je iets per ongeluk gedaan. Nou, dat is nogal wat natuurlijk, als je iemand per ongeluk doodt. Dat maakt het allemaal niet minder erg, lijkt me. Maar dan mag je vluchten naar een vrijstad, een van de 6 vrijsteden die er in Israël waren. En dan moest je daar naar het altaar en je daaraan vastklampen. En dan mocht degene die eigenlijk jou mocht doden, de bloedwreker, die mocht niet aan jou komen. En dan bleef je leven en dan staat er ook in de wet ergens dat gold zolang de hoge priester leefde. Als de hoge priester stierf, van dat moment was je echt vrij. Er zit natuurlijk ook weer een prachtig beeld in. He, maar goed, dat had maar zo kunnen gebeuren. He, die profeet, hij had ook niet moeten hakken natuurlijk, het was een profeet. Die schrikt zich rot. En hij zegt van, het was geleend. Het gebeurt hier allemaal. Maar goed, het had helemaal verkeerd kunnen aflopen. Ik wil even een klein stukje lezen met u uit Deuteronomium 19. Daar kom je dat ook tegen over die bloedwreker. Maar Deuteronomium 19. Deuteronomium bevat de woorden van Mozes die hij uitsprak vlak voordat het volk van Israël het beloofde land inging. En daar zie je ook boven hoofdstuk 19 staan 3 vrijsteden in Kanaan. Er waren de 3 aan de ene kant van de oever van de Jordaan en 3 aan de andere kant van de oever van de Jordaan. Daar staat in het 4e vers, dit is de zaak die iemand betreft die een doodslag begaan heeft en daarheen vlucht, naar zo'n vrijstad, om in leven te blijven. Iemand die zijn naaste niet met voorbedachte raden doodgeslagen heeft en die hij tevoren niet haatte. Bijvoorbeeld, iemand die met zijn naaste het bos ingaat om hout te hakken en hij maakt met zijn hand een zwaai met de bijl om een boom om te hakken en het ijzer schiet van de steel, treft zijn naaste zodat hij sterft. Die zal naar een van die steden vluchten en in leven blijven. Anders zou de bloedwreker, degene die een doodslag begaan heeft, achtervolgen terwijl zijn hart verhit is. En als de weg te lang zou zijn, zou hij hem inhalen en hem om het leven brengen, terwijl hij niet de doodstraf verdiend heeft, want hij haatte hem tevoren niet. Dus ja, je zou zeggen, hè, wat ik net zei, naar aanleiding van 2 Koningen 6, van stel je voor dat hij iemand geraakt had en dergelijke. Je zou zeggen van, nou, je kan het zo gek niet bedenken, maar het staat dus al in de wet. als voorbeeld van, nou, stel nou hè, dat dat gebeurt. Nou, dan mocht hij naar de Vrijstad, maar ja, hij was ook wel getekend hè, vanaf dat moment. Hier gebeurt het niet. Die bijl in 2 Koningen 6, die verdwijnt de Jordaan in. En de Jordaan, ja, weet je, dat is ook weer zoiets, hè. Het was dus de Jordaan. Het was niet een of andere rivier, maar het was de Jordaan. En het blijkt dat als je dat onderzoekt in de Bijbel, dat de Jordaan de rivier is waarin iets ingaat en waarin weer iets uitkomt. En daarom wordt die Jordaan ook wel gezien als een beeld van dood en opstanding. He, dus toen het volk van Israël Israël inging, vlak na Deuteronomium, he, nadat dat boek, de woorden van het boek uitgesproken en opgeschreven waren, toen ging Israël het land in, maar het volk van Israël ging via de Jordaan het land in. He, dat water bleef staan, iets van 25, 30 kilometer stroomopwaarts bij de stad Adam. Daar hield het water op te stromen. En toen ging het volk naar de overkant en daarna stroomde het weer zoals het altijd stroomde. Dus daar gaan ze door de Jordaan. Je kunt hier trouwens in 2 Koningen, in hoofdstuk 5, kun je ook een geschiedenis lezen waarin de Jordaan een rol speelt. En dat is die geschiedenis van Naaman. Ook zo'n beeldende geschiedenis. Een bevelhebber van het leger van de koning van Syrië. En die man die was melaats. En ja, wilde genezen worden. Hij had op een van zijn tochten had hij ook een meisje meegenomen uit Israël. En dat was een dienares geworden. En die zei van, ach, was mijn heer maar bij de profeet in Israël. Een meisje wist ook precies waar die zijn moest. En die profeet was Elisa. En Naaman die gaat, maar die gaat niet naar de profeet, die gaat naar de koning. Ja, stel je voor dat de koning zich gepasseerd zou voelen, dus hij gaat naar de koning. Die kan hem niet genezen en dan wordt hij doorgestuurd uiteindelijk naar Elisa, omdat Elisa die hoort ervan en die zegt van, nou, laat hem maar komen. Nou, als je die geschiedenis doorleest, wel mooi, dan verwaardigt Elisa zich niet eens om naar buiten te komen of zo. Nee, hij zegt gewoon tegen een knecht van, zeg maar dat hij zich 7 keer moet onderdompelen in de Jordaan. Nou, dat is het. Nou, Naaman, hè, wij zouden zeggen pissig, maar dat mag ik niet zeggen natuurlijk. Dus die was verbolgen, zoals dat dan heel netjes heet. En Naaman die zegt van, nou, ik dacht van, nou, die profeet komt naar buiten, die gaat op zijn kop staan, die doet allerlei gekke dingen en weet je wel, en bezweren en zo. Nou, niks daarvan. Dus hij is een beetje kwaad. Hij gaat liever naar een andere rivier toe, bij hem thuis, mooie rivieren, dan in die Jordaan. Dat is een beetje een vieze rivier. En dan zegt een van zijn knechten zich van, nou, waarom zou je dat nou niet doen? Zo moeilijk is het toch niet? En dat doet Naaman het toch, 7 keer. Dompelt hij zich onder in de Jordaan. 7 keer gaat hij erin en eruit. En de 7e keer, en 7 dat spreekt van volkomenheid, hè? De 7e keer, dan is zijn huid als die van een kleine jongen, staat er dan. Compleet genezen. En dan wil hij vervolgens nog wat doen aan beloning en dergelijke, maar dat hoeft Elisa niet. Dat loopt nog even verkeerd later, maar goed, Elisa hoeft dat niet. Die zegt van, nee, dit is nou eigenlijk wat genade van God is. Dus ook dan is de rivier de Jordaan, de rivier waar iets ingaat, in dit geval een persoon, en uitkomt. En dat geldt ook voor toen de Heer Jezus begon aan zijn bediening. Dat was ook de Jordaan waar hij gedoopt werd. Dus de Heer Jezus die komt eraan, Johannes de Doper ziet hem aankomen, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En dan ja, zegt Johannes nog tegen de Heer van, moet ik eigenlijk niet gedoopt worden door u? Want Johannes doopte een doop van vergeving van zonden. Nou, dan hoefde de Heer Jezus niks vergeven te worden. Dus dat snapte Johannes wel, maar de Heer Jezus zei van, nee, zo moeten we het doen. Want zo staat het in de wet. Zo betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. En dat kun je inderdaad terugvinden in de wet, hè? Dat als bijvoorbeeld de hoge priester voor zijn taak werd aangesteld, moest hij eerst gewassen worden en vervolgens kreeg hij olie, werd hij gezalfd. Nou, dat is precies wat er met de Heer Jezus gebeurde. Hij werd eerst gewassen en vervolgens kreeg hij olie in de vorm van de Heilige Geest. Die in de gedaante van een duif op hem neerdaalde. En dat was de zalving. Dus de Heer Jezus, strikt genomen was de Heer Jezus vanaf het moment van zijn doop en de nederdaling van de geest op hem, vanaf dat moment was hij de gezalfde, de Christus van God. Dus de Heer Jezus gaat ook de Jordaan in, hij wordt ondergedompeld en hij komt er weer uit. En dat is zijn doop. En dat is op zich weer een beeld van de doop in de dood die de Heer aan het eind van zijn bediening onderging. Hier gaat er een bijl in. En die bijl, ja, weet je, die komt er ook weer uit. En het is wel goed om even te kijken, hè? Als die profeet merkt dat die bijl door de lucht vliegt en uiteindelijk de Jordaan in plonst, dan staat er in vers 5 aan het eind, hij schreeuwde het uit, ach mijn Heer, het was geleend. Nou, ja, hè? Als je nou iets leent en je maakt het dan kwijt of kapot, dan is het misschien dubbel zo erg. Ja, ik heb daar nog eens even naar zitten kijken, maar dat ach mijn Heer, het was geleend, dat kun je ook anders opvatten. Er staat hier namelijk, ach mijn Heer, het was geleend, maar het staat feitelijk in de tegenwoordige tijd. He, dat doet zo in eerste instantie niet zoveel ter zake, maar uiteindelijk weer wel. Dus hij zegt in feite, ach mijn Heer, het is geleend. En wat is dan geleend? Die bijl. En die bevindt zich onder water, in het water van de Jordaan. Ach mijn Heer, het is geleend. Weet je wat nou zo mooi is? Dat woord lenen, wat daar staat. He, daar staat een Hebreeuws werkwoord en dat is het werkwoord Sha'al. En van het werkwoord Sha'al is bijvoorbeeld de naam Saul afgeleid. Dat betekent ook geleend of gevraagd. Maar daarvan is ook het woord Sheol afgeleid. En dat betekent dodenrijk. He, dus hij zegt het is geleend. En dan ligt er opeens een verbinding met de Sheol. En dat is de plek waar in het Oude Testament tenminste, en trouwens nog, voor wat betreft de ongelovigen, de doden heen gaan. En daar is de mens geleend. Want dat dodenrijk, dat lees je in ieder geval ook in het boek Openbaring, dat dodenrijk moet op een gegeven moment alle doden teruggeven. Als zij zullen opstaan. Dus het is inderdaad geleend. Dus ja, die profeet die ziet zijn ijzer daar in de Jordaan vallen en hij zegt, het is geleend. Je zou dus ook wel kunnen zeggen, nou, het bevindt zich in het dodenrijk. Want dat is de plek. En dat maakt dat ijzer van de bijl, weet je, dat een beeld wordt en is van de mens die eigenlijk aan het eind van zijn leven in het dodenrijk terechtkomt. En dan is de vraag, hoe kom je er weer uit? Daar bevindt hij zich. Nou, de vraag, hoe komt hij er weer uit, die wordt hier in feite ook beantwoord. Dat is natuurlijk zo mooi van die oud-testamentische geschiedenissen. Daar zitten vaak heel veel beelden in. Dus je kan er heel veel uithalen door het in de rest van de Bijbel te vergelijken met andere teksten en zo. Nou, hier staat, het is geleend, zegt de profeet. En dan zegt de man Gods in vers 6, waar is het gevallen? En toen hij hem de plaats aangewezen had, sneed hij een stuk hout af, wierp het er naartoe en deed het ijzer bovendrijven. Dus dat ijzer bevindt zich inmiddels in de Jordaan, maar nu komt het ook weer boven en het komt boven doordat er een stuk hout naartoe geworpen wordt. En ik weet niet precies hè, hoe dat allemaal, hoe dat zich dan allemaal precies heeft afgespeeld. Maar ik denk dat je maar gewoon moet aannemen dat het is gegaan zoals het hier staat. Dus Elisa die snijdt een stuk hout af en die gooit het erbij en dat ijzer komt bovendrijven. Zo is het. Hè? Ik heb er wel eens uitleggen over gelezen dat, dat is bij wijze van spreken nog wonderlijker dan wat hier gebeurt. Dat Elisa dat hout precies in het gat van de bijl gooide en dat vervolgens dat hout uitzette, want het was nat, en dat vervolgens het hele zaakje omhoog kwam. Nou, dat is echt een wonder. Hè? Dat geloof je gewoon niet. Of dat hout er naartoe gegooid werd en dat het water zodanig in beroering kwam dat die bijl boven kwam drijven. Nou, lijkt me ook heel sterk. He, dat zijn echt wonderlijke oplossingen. Maar je kunt ook gewoon zeggen van, nou nee, wat hier staat, zo is het gebeurd. Er staat trouwens ook nergens dat stuk hout uit het water gehaald werd. Hè? Er staat alleen dat het stuk hout erbij gegooid werd en toen kwam de bijl boven. En dan zegt Elisa, die zegt tegen hem, haal het naar u toe. En toen strekte hij zijn hand uit en hij pakte het. Dus het kwam gewoon bovendrijven. Door toedoen van het hout. Nou, als je nou kijkt in de Bijbel waar hout een beeld van is. Hè, blader maar eens even mee naar Galaten hoofdstuk 3. Dan zie je dat hout ja, toch wel voor iets bijzonders staat. En er zijn meerdere betekenissen hoor, die je aan hout door de hele Bijbel heen kunt verbinden. Maar goed, wij zitten nu natuurlijk met die geschiedenis van Elisa. In Galaten hoofdstuk 3 vers 10, daar staat, want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven, vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. He, dus vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. Het gaat hier om vervloeking. En als je dan even verder kijkt, in vers 13, dan staat er, Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven, vervloekt is ieder die aan een hout hangt. Je zou kunnen zeggen, voor de mens geldt, voor de mens uit Israël, hè, dat is duidelijk, geldt vers 10, vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet. En voor Christus geldt, vervloekt is ieder die aan een hout hangt. En Christus heeft aan een hout gehangen. Hè, de Heere Jezus Christus, Yahweh is redding. Dus hij is die weg gegaan van vervloeking. En dat hout, dat wijst op vervloeking. En dat hout, ja, dat wordt erbij gegooid. En vervolgens komt datgene wat zich onder het oppervlak van de Jordaan bevindt, waar het geleend is, hè, waar ook de Sheol is, alles wat onder het oppervlakte van de aarde is, hè, daar bevindt zich het Sheol, het dodenrijk. Daar wordt het hout bij gegooid, vervloeking en vervolgens komt het omhoog, de bijl. En eigenlijk een prachtige geschiedenis, die, maar ja, dan moet je wel het Nieuwe Testament hebben natuurlijk om dat allemaal een beetje te kunnen plaatsen. Maar die ons wijst op het feit dat de Heer Jezus Christus die diepe weg gegaan is van zonde, van gehoorzaamheid tot op de dood. En dat hij zo ja, de opstanding bewerkt heeft. Christus, zegt Paulus in Galaten 3, en hij zegt dat wel in de Joodse context hoor, maar hij zegt, Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de zonde, door voor ons een vloek te worden. Dat is precies wat er gebeurd is. He, toen de Heer Jezus Christus aan het kruishout hing, toen werd hij tot zonde gemaakt. En daar heb je die vervloeking. En hij kreeg de vervloeking, de vloek, van al diegenen die niet in staat waren de werken van de wet te voldoen. Nou, je kunt daar kort samengevat zeggen, dat is ieder mens. En in het bijzonder zijn volk. En de Heer Jezus werd tot een vloek en moest daarom sterven. En 3 dagen later stond hij op, omdat hij geleefd had zoals God wilde dat een mens leeft. Ja, het is eigenlijk heel wonderbaarlijk. Maar zowel in het sterven van de Heer Jezus als in de opstanding van de Heer Jezus heeft God rechtvaardig gehandeld. He, want toen de Heer aan het kruishout hing en tot zonde gemaakt was, moest God rechtvaardig handelen en moest de Heer Jezus sterven. En dat hij 3 dagen daarna opstond, was omdat de Heer Jezus deed, gedaan heeft, alles wat in de wet beschreven was toen hij als mens op aarde was. En om daar rechtvaardig mee te handelen, moest hij opstaan uit de dood. En zo is het gebeurd. Nou, en dan komt dat ijzer bovendrijven. Wij mogen voor ons dan, zeg maar even die toepassing maken, dat we zeggen van nou, ik heb inderdaad nieuw leven ontvangen door genade uit Gods hand. En dan eindigt die geschiedenis met de woorden, haal het naar u toe. Dat is wat Elisa zegt. Ik moet zeggen, ik vind het in de NBG-vertaling eigenlijk nog wat mooier staan. Daar staat namelijk, neem het op. En hij strekte zijn hand uit en staat er, hij greep het. En ja, daar zit ook een stukje les in, hè? Kijk, we kunnen natuurlijk spreken over alles wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft en hoe rijk hij ons gezegend heeft in de opgestane Christus. Hoe rijk God ons gezegend heeft in de opgestane Christus. Daar kunnen we over nadenken. En daar kunnen we bij wijze van spreken ook nog ons in verblijden. Maar weet je, het is wel zaak dat je het grijpt. Pak het op. Neem het op. En wat moet je opnemen? Nou, dat hele nieuwe leven wat je hebt. Al die geestelijke zegen die je ontvangt. Grijp het. En doe net als wat die profeet doet. Hij strekt zijn hand uit en hij grijpt het. Je ziet hier het verschil uiteindelijk tussen wel leven vanuit alle geestelijke zegen die je in Christus ontvangen hebt, of daar niet uit leven. En doe je dat wel, leef je eruit, dan betekent dat dat je het ook gegrepen hebt. En dat je de Heere dankt voor alles wat hij ons geschonken heeft. Als we even naar de Efezebrief toe gaan, naar Efeze hoofdstuk 1. En daar vind je natuurlijk die hele opsomming van alle geestelijke zegen in Christus. En nou, dat weet u wel, hè, die opsomming, ja, daarin worden 7 aspecten genoemd van de zegen van Christus. Maar het middelpunt daarvan, dat is waar het me maar even om gaat. En dan kom je ook echt bij de kern van de verlossing terecht. Daar staat in vers 6, halverwege, dat God ons begenadigd heeft in de geliefde. En dan, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Dus wij hebben de verlossing door zijn bloed. En als dat er zo bij staat, in de eerste plaats is het goed om te weten dat het woord verlossen hier, dat het ook echt betekent dat je gelost wordt, oftewel vrijgekocht wordt. Dus het verlossen hier is niet dat als iemand het water invalt, dat je er even een reddingsboei naartoe gooit en hem er weer uittrekt. Terwijl jij lekker op de kant staat, droog en wel. Kijk, dan wordt diegene die in het water ligt, die wordt gered. Klaar. Maar die wordt niet verlost. Als het gaat om verlossing, dan gaat het erom dat degene die verlost, daar de hoogste prijs voor betaalt. Dus dat is wat anders dan een reddingsboei in het water gooien. En dat moet je vooral ook wel doen, hoor, als dat kan. Zo bedoel ik dat natuurlijk niet. Maar dat is niet verlossen in Bijbelzin, dat is meer redden. Maar als het gaat om verlossen, dan betekent dat, en Christus heeft dat gedaan, De ultieme wijze van verlossing. Hij heeft namelijk zijn leven gegeven in plaats van jouw leven. En daarom staat hier de verlossing en staat erachter door zijn bloed. Want dat is namelijk de losprijs die betaald is. Het bloed van de Heer Jezus. En weet je, als het dan gaat over het bloed van de Heer Jezus, dan heb je het over zijn dood aan het kruis op Golgotha. Niet eerder en niet later. Dan heb je het over dat specifieke moment in de verlossing. En het kruis van Golgotha, dat was van hout gemaakt. En daar heb je de vervloeking weer terug. En Paulus die zegt hier, die schrijft hier, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. De vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Je moet je voorstellen dat God dit dus tegen je zegt. En dat hij zegt van ja, er zit helemaal niks meer tussen jou en mij in. Je bent helemaal vrijgekocht. Dat leven dat op het punt staat geleend te worden aan het dodenrijk, dat is vrijgekocht. Nu al. We zijn met Christus gestorven en we zijn met hem opgewekt. Daar hebben we nu al deel aan. En op basis waarvan? Nou, op basis van de verlossing door zijn bloed. En hoe krijg je daar deel aan? Nou, dat moeten we ook allemaal niet moeilijker maken dan het is. In vers 13, daar staat dat beschreven. Daar staat, in hem bent ook u. Nadat u het woord van de waarheid, het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. Dus in hem bent u. Als je dat woord gehoord hebt, en dan moet je dat hier, dat horen, moet je wel opvatten als gehoorzamen. Hè? Als je dat gehoord hebt, er komt nog een tweede stukje in dat vers, en er staat, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. In de oorspronkelijke taal begint in vers 13, beginnen twee delen van het vers op exact dezelfde manier. In hem ook u, zo begint het, als je het woord van de waarheid hebt gehoord. En in het tweede deel staat er, in hem ook u, toen je tot geloof kwam. Dus het horen van het woord van de waarheid, dat is, en daarmee het gehoorzamen, hè, dat is het tot geloof komen. Nou, en zo mogen wij tot het geloof gekomen zijn in de Heer Jezus Christus. En mogen we ja, leven vanuit alles wat de Heer in zijn opstanding aan het licht heeft gebracht. Dus in de eerste plaats onvergankelijk leven, maar vervolgens ook alles ja, waarin we hebben mogen gaan delen voor wat betreft de positie van Christus. En daarom is dat zo mooi dat die profeet Elisa, dat hij dat dan zegt tegen die profeet van, joh, pak het nou. Kijk, het is al boven komen drijven. Dus de redding op zich is al gebeurd, dus het is al klaar. Hij is al boven komen drijven, maar dan moet je hem wel pakken. Anders heb je er nog niks aan. Dus pak hem. Neem het op. Die profeet die mocht weten, hij hoefde het bijltje er niet bij neer te leggen, zeg maar. Nee, maar hij mocht het oppakken. En hij kon er weer verder mee. Alleen in een totaal nieuwe situatie was hij terechtgekomen. Broeders en zusters, wij mogen wat dat betreft ons altijd verlaten op het feit dat Christus in deze wereld is gekomen. En dat hij als zwakke mens gestorven is aan het kruis op Golgotha. En dat hij zijn leven gegeven heeft daar. En met het bloed van het kruis de verzoening tot stand heeft gebracht. En we mogen ook weten dat hij opgestaan is uit de doden. Dat mag een vaste zekerheid voor je zijn. Waardoor wij vanaf dat moment ook altijd over de grens van leven en dood heen kunnen kijken. En datgene wat hij aan het licht gebracht heeft, dat onvergankelijke leven, dat mogen we oppakken en eruit leven. En ik zou zeggen, doe dat nou maar gewoon. Want dat scheelt je een hele hoop gedoe. Vooral als gelovige. En dat je mag gaan leren leven vanuit de rijkdom van Gods genade en zegen. Amen. Zullen we de Heere daarvoor danken? Ja, lieve Vader in de hemel, wij willen u dankzeggen, Heere, dat we zo stil mochten staan deze ochtend bij uw woord. Heer, zoals we dat eigenlijk ook altijd gewend zijn om dat te doen. En we danken u, Heere, voor het voorrecht dat erin ligt, omdat we daardoor steeds weer bij u bepaald worden. En Heere, dat we mogen ontdekken, Heere, dat de weg die u gaat in uw plan, in het groot, maar ook in het klein, ook in onze levens, dat dat een wonderlijke weg is, waarin u tot uw doel komt. Dank u wel, Heere, dat we dat ook keer op keer mogen ontdekken, dat we daarbij bepaald worden als we uw woord openen. Heer, en dat het ons ook zo mag verblijden. Heer, omdat we bewezen hebben, deel gekregen aan die rijke genade die u ons geschonken hebt. Heer, dat mogen we elke dag weer ervaren. Heer, dat het uw genade is. Heer, dat we de weg mogen gaan die u voor ons vooruitgestippeld hebt. We danken u daarvoor, Heere. En dank u wel, Heer, dat we ons daarom mogen verlaten op de gestorven, maar bovenal ook opgestane Heere Jezus Christus. En dat we weten mogen, Heere, dat Hij die boven alle dingen geplaatst is, dat Hij het hoofd is, ook van ons. En dat we onlosmakelijk met Hem verbonden zijn en die hoge positie daarboven in de hemel hebben ontvangen. En Heere, dat mag ons ook in onze gedachten zekerheid geven van het feit dat we boven alles staan. Ook boven alles, Heere, wat er in deze wereld aan de hand is. Heere, en wat er ook in ons persoonlijk leven gebeurt. U bent degene die daarboven staat. En we danken u, Heere, dat u al zodanig ons helpt, ons leidt, altijd bij ons bent, Heer, en voor ons zorgt. We danken u daarvoor. Heer, en zo mogen we elkaar ook weer aan uw liefde en genade toevertrouwen. Dank, Heer, dat u met ieder van ons meegaat, ons ook zegent op de plaatsen waar we gesteld zijn. En, Heer, we danken dat we zo deze morgen, Heer, samen konden komen rondom uw woord. Met degene die hier zijn, degene die thuis zijn. We danken u daarvoor, Heer, voor al die voorrechten die u ons geschonken hebt. En we doen dat, Heer, niet uit verdiensten, maar wel vanuit de rijkdom van uw genade. Amen. Amen.